We zijn als gemeente zijn we al sinds oktober 2014 met het thema van de bergrede ben ik met u over na aan denken. Dat is een preek die Jezus gehouden heeft op een berg en ik heb dat laten eerste dia maar zien, Robert. Daar staat, het thema van de bergrede is eigenlijk het karakter van de christen en zijn gedrag. Het normale christelijke leven heb ik dat genoemd. En vanmorgen gaan we verder met Matteüs 5, vers 38 tot 42. En dan gaat het over hoe om te gaan met afwijzing en met pesten. En mijn gebed is eigenlijk, voordat ik met jullie dat gedeelte lees, dat we die diepe vrede die ik zelf ervaren heb zo tijdens die zangdienst, om zo God echt te naderen, dat we diezelfde vrede ook zullen ervaren tijdens de prediking. Dat we echt zo die diepe zegen mogen ervaren, want het is best een moeilijk stuk, wat ook vaak verkeerd is uitgelegd. En ik wil heel graag met jullie daarover verder nadenken en God echt vragen voor wijsheid. En laten we dat stuk lezen, de teksten die ik gebruik, die worden geprojecteerd, zodat we uit dezelfde vertaling lezen. En als u zelf een Bijbel bij je heeft, kunt u natuurlijk de tekst opzoeken. En het gaat over Matteüs 5, vers 38 tot en met 42. Dan zegt de Heer Jezus, zegt, u hebt gehoord dat er gezegd is, oog voor oog en tand voor tand. Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen een mijl te gaan, ga er twee met hem. Geef hem aan hem die iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u wil lenen wil. Laten we zo samen bidden. Vader, we willen u zo danken dat u hier aanwezig bent. En we willen u zo danken dat u ook de dingen die ik heb voorbereid, alles wat op papier staat, alles wat in mijn gedachten eigenlijk is, wil ik zo echt ook als dat jongetje met zijn brood en vissen bij u teruggeven, aan u teruggeven. Met het diepe verlangen dat u het breekt, het zegent en dat u het uitdeelt, zodat we echt gevoed mogen worden en veranderen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus. O God, het is een moeilijk gedeelte wat helemaal tegen onze natuur eigenlijk ingaat. En ik wil u zo bidden dat u met de juiste woorden, de juiste toon en ook de juiste tact en met wijsheid hierover te spreken, zodat we het kunnen toepassen in ons dagelijks leven. Vader, wilt u ons zo zegenen in het spreken en in het luisteren, in Jezus' naam. Amen. Toen we van de vakantie terugkwamen, dankjewel Bart. Dat is inmiddels 2 weken geleden. Toen had ik een hele tijd over de bergrede gesproken. En in de vakantie, toen heb ik me eigenlijk zelf nog eens daartoe gezet om een overzicht voor mezelf te maken. En dat overzicht, die samenvatting, die heb ik ook 2 weken geleden heb ik die met u nog eens doorgesproken. Omdat je in de bergrede kun je zo in het detail verliezen dat je dus niet het oog hebt wat nu het geheel eigenlijk tot ons te zeggen heeft. En ik ben toen begonnen met te zeggen dat God zich eigenlijk zie je een rode draad. Je ziet continu een paar rode draden door de Bijbel heen gaan, geweven, die eigenlijk vanaf Genesis tot Openbaring spelen. En een van die dingen die daar eigenlijk continu spelen, is dat God een volk wil wat heilig is, wat apart gezet is. Hij heeft een diep verlangen dat er een volk is dat heilig is, wat apart gezet is. En ik heb u toen uitgelegd wat heiligheid betekent. Heilig betekent eigenlijk apart gezet. Het is schoongemaakt, ik vind het een prachtig voorbeeld. Ik kan geen beter voorbeeld bedenken als ik zie dat Rietje, hoe Rietje dus worteltjes schoonmaakt. Dan maakt ze die worteltjes schoon en dan komen die op een plankje en dan snijdt ze die, zeg maar in kleine stukjes. En als dat plankje vol is, dan legt ze ze met het mes aan de kant. Dat is eigenlijk ook daadwerkelijk, zeg maar, de stam van heilig, dat heeft daarmee te maken, afgesneden en apart gelegd. Maar dat heeft niet de betekenis van afgesneden en apart gelegd, zoals dat soms werd uitgelegd, dat je dan in een klooster gaat opsluiten. Dat je dus apart gezet wordt en je van de wereld eigenlijk compleet onttrekt. Dat je in een klooster terechtkomt en daar een heilig leven leidt. Dat apart zetten, dat heeft eigenlijk de betekenis van behorende tot een bijzondere categorie. Niet meer van de wereld, maar wel midden in de wereld. En dat is het thema wat je dus ziet, dat God zich een volk verkiest. En dat volk zet hij apart. Dat heiligt hij, maar hij neemt het niet op. Hij neemt het niet uit de wereld weg. Nee, we mogen in die wereld, mogen we licht en mogen we zout zijn. En dat betekent eigenlijk dat de bergrede gaat er eigenlijk over, over het karakter en het gedrag van de christen die anders is. En dat is ook te zien. Ik moest toen ik daar aan die passage kwam, toen moest ik denken aan een aantal jaren geleden, dat is al een hele tijd geleden, toen kwam ik in Valkenburg, was een bedrijfsexcursie die we deden naar de mijnen, de modelmijnen in Valkenburg. Is echt aan te raden om iets van die cultuur en de historie van Limburg te weten. En dat is een mijn. Er zijn allerlei dingen die kun je daar zien. En je ziet eigenlijk hoe die mensen eigenlijk gewerkt hebben. En we waren daar aan het rondlopen met collega's. En er was een man die was me de hele tijd aan het aankijken. En toen we uiteindelijk zeg maar bij de uitgang kwamen, toen zei hij tegen mij van, jong, bist du inne van de Schoormans? Hij zei, dat is de moederskant. Mijn moeder heette Schoormans. En ik lijk, als je die Schoormansfamilie ziet, dan zie je dat ik daar echt op lijk, op die broers van mijn moeder. Ik zeg, nou, ik ben niet van Schoormans, ik ben van de rechter, maar mijn mam is van Schoormans. Mijn moeder is van Schoormans. Ja, zegt hij, ik zag het direct. Meteen toen jij binnenkwam, zag ik, jij bent van Schoormans. En toen dacht ik van, dit is nu echt wat de bergrede wil zeggen. Dat als mensen met u in aanraking komen, dat ze iets zien van het karakter en het gedrag van de Heer Jezus. En dat ze eigenlijk zeggen van, ben jij van Jezus Christus? Ben jij iemand die daarbij hoort? En als je dan zegt, en je niet schaamt, dat je zegt, ja, ik ben van die. Ik hoor bij hem. En je hoort dan, en hij zegt dan, ja, had ik in de gaten, je lijkt er een beetje op. Daar gaat de bergrede over. Daar gaat het eigenlijk over dat het, zeg maar, dat God ons wil lijken, dat we lijken op zijn zoon. Een ander thema is, en daar gaat het nu over, alhoewel je dat misschien niet in de eerste instantie in de gaten heeft, dat is de tweede lijn die eigenlijk gevolgd wordt, is hoe kan God nou een volk wat zich totaal heeft afgekeerd, iemand die zeg maar vanaf van de zondeval eigenlijk zijn eigen weg is gegaan en in feite met God niks te maken wil hebben. Hoe kan God nu dit volk heiligen, apart zetten en de zonde vergeven en zich verzoenen met dat volk? We spreken er snel over, over vergeving en verzoening, maar hoe kan God ons vergeven zonder dat hij voor zichzelf een gruwel wordt? Want als iemand zeg maar zegt, oké, je hebt wel iemand vermoord, maar zoals bijvoorbeeld bij Kain en Abel, maar oké, zand erover. We denken er niet meer aan. Onder zo'n koning zou je nooit willen dienen. Het zou verschrikkelijk zijn als iemand die almachtig is, die alle macht heeft, ook nog onrechtvaardig is. Geen recht spreekt. En daar gaat het eigenlijk, dat is het volgende thema in de Bijbel, als een rode draad vanaf Genesis tot Openbaring, gaat het over vergeving en verzoening. Hoe kan God, de mens die zich heeft afgewend, de mens die van God niks wil weten, in de eerste generatie meteen al het compleet uit de hand loopt dat Kain zijn broer Abel vermoordt. Hoe kan God dit volk, wat niks met hem te maken heeft, verzoenen en vergeven? vergeven en verzoenen. En daar gaat dit gedeelte eigenlijk over. Alhoewel je dat in eerste instantie misschien niet kunt zien, maar ik zal u dat uitleggen. Zodat we het in de context eigenlijk zien. En dan ga ik, op het einde van de prediking, ga ik naar de toepassing. En dan heb ik het ook vooral over pesten. Omdat daar, zeg maar, als ik op sites kom, op christelijke sites, dan zie je eigenlijk dat vaak dit gedeelte hier wordt geciteerd. Dat je dus, en hoe moeten we dat dan eigenlijk toepassen? Hoe moeten we dat dan nu eigenlijk in het juiste perspectief eigenlijk zien? Dus ik wil eigenlijk met u nadenken, wat is verzoening? Hoe moeten we dit gedeelte eigenlijk zien in die grote lijn? En het laatste is, hoe passen we dat toe als we afgewezen zijn, of als je vernederd bent, of als je gepest wordt? Laat ik eerst met u nadenken over verzoening. Verzoening, dat is een woord. In het Hebreeuws is dat kofor. Dat is een, kunt u vergeten, maar toch is het belangrijk om daarmee te beginnen. Omdat in het Oude Testament zie je eigenlijk dat het, als het gaat over verzoenen of verzoening, dan wordt, zeg maar, dat woord kofor gebruikt. En dat woord kofor, dat is eigenlijk, gaat over, is een woord op het gebied van de rechtspraak. Dat woord thuis, eigenlijk op het gebied van de rechtspraak, en dat heeft te maken met dat het herstel, het evenwicht moet hersteld worden als er een misdaad is gepleegd. Dus als die misdaad is gepleegd, dan is het zo dat er die balans is verstoord en dan moet dat verzoend worden. En dit evenwicht, die verzoening, die kon tot stand gebracht worden door, zeg maar, Exodus 21, vers 23 tot 25. Dat werd in de wet zo vastgesteld. En er staat, maar als er wel een dodelijk letsel is, moet u geven leven voor leven, oog voor oog, tand voor tand, hand voor hand, voet voor voet, brandwond voor brandwond, wond voor wond, striem voor striem. Dat is de tekst die Jezus eigenlijk citeert. Je hebt gehoord, oog voor oog, tand voor tand. En dat betekent eigenlijk, dat was de grondslag voor de rechtspraak. Wat betekende dat? Als een misdadiger, zeg maar, iets had gedaan, dan moest hij precies hetzelfde wat hij had aangericht, moest hij terugbetalen. Dat was de eerste toepassing. Dus datgene wat was aangericht, moest hij verzoenen. Moest hij eigenlijk, het evenwicht moest hersteld worden. Maar de andere kant, en die wordt eigenlijk veel te weinig belicht, is dat God de misdadiger ervoor behoedde dat hij overvraagd zou worden. Dat er, zeg maar, een wraakgevoel kwam. Dat er, als er een, zeg maar, als het oog om oog ging, tand om tand, voet voor voet, blaar voor blaar, dan ging het ook om dat dus de genoegdoening die er moest gebeuren aan degene die dus schuld had, die kon niet overvraagd worden. Je ziet dat eigenlijk als er familiesfeetes zijn, en dat is die innerlijke kracht in de mens, van als mij iets is overkomen, dan zullen ze eens mij leren kennen. En dan is het zo dat de schade die dan wordt berokkend, die wordt, zeg maar, met een overtreffende trap. Is het niet één tand, maar dan slaan we hem het hele gebit uit de mond. En als het niet één oog is, dan gaan we het zo tekeer dat hij helemaal blind wordt. En als er één voet is die hij me heeft, zeg maar, die beschadigd is. En het zijn allemaal eigenlijk dingen die natuurlijk ook figuurlijk gebruikt werden. Later wordt het verder uitgewerkt dat dus die schuldenaar, dat ook in evenwicht gebracht wordt met andere middelen. Maar dat er dus die wraak die daar eigenlijk, die kracht die daar in ons is, dat die beteugeld werd. En dus je ziet eigenlijk dat deze wetgeving, die werd op twee manieren, gaf God die. Aan de ene kant dat er een schade en genoegdoening was en dat er, zeg maar, een verzoening was. En aan de andere kant dat zeg maar, er geen wraak werd genomen op degene die schuldig was. En je ziet dat dit principe van die schade, die werd bepaald door de rechters. Exodus 21, als het gaat over verzoening, daarom is het zeer belangrijk dat u beseft wat dat woord kofer komt uit de rechtspraak. En dit gedeelte uit Exodus 21, dat gaat over de rechtspraak in Israël. Want u kunt zich voorstellen, die mensen in Exodus komen ze eigenlijk uit Egypte, zijn 400 jaar onder slavernij geweest en ze hadden geen wetgeving. En God gaat daar een maatschappij inrichten die leefbaar is, dat er geleefd kan worden. En dan zie je eigenlijk dat verzoenen, dat zie je eigenlijk regelmatig zie je dat terug. Dan zie je, een van de prachtige voorbeelden is, dat u weet allemaal van Jacob, dat hij zijn broer Esau echt bedriegt om het eerste geboorterecht. En Esau die is zo ontzettend kwaad dat hij zijn broer wil vermoorden. En Jacob vlucht. Maar er komt een moment, dan moet hij met zijn hele gevolg en met de familie en alles wat hij, het hele bezit wat hij heeft, gaat hij terug. En dan is het zo dat Esau komt hem tegemoet. En dan wordt Jacob die wordt heel bang. Want hij weet, van zijn moeder wist hij, dat Esau hem van het leven zou willen beroven. En wat doet Jacob dan? Jacob die stuurt mensen vooruit met cadeaus, met grote cadeaus. En dan geeft hij hun ook de opdracht, laat die tekst maar even zien, de volgende. Dan zegt hij tegen hen wat je moet zeggen als je Esau tegenkomt. Dan zeg je, en gij zult ook zeggen, zie uw knecht Jacob is achter ons. Want hij zeide, ik zal zijn aangezicht verzoenen. Snap je? Hij wil dat verzoenen. Zijn aangezicht wil hij verzoenen. Hij wil dat Esau anders gaat kijken. Hij wil eigenlijk heel erg graag dat datgene wat hij heeft aangericht met dat kofer, dus dat geschenk, dat wil hij geven om dat evenwicht te herstellen. Zodat, zegt hij, ik zal zijn aangezicht verzoenen met dit geschenk dat voor mijn aangezicht gaat en daarna zal ik mijn aangezicht zien. Misschien zal hij mijn aangezicht aannemen. Ik vind dat heel complex. Moet je echt eens over nadenken de hele week. Deze tekst eens elke dag even lezen wat daar eigenlijk zo staat. Maar wat hij eigenlijk wil zeggen is, ik wil hem op andere gedachten brengen. Ik wil dat hij anders gaat kijken, dat hij vriendelijker wordt. En zodat we, zeg maar, dat hij dat evenwicht herstelt. Dus ik weet wat ik heb aangedaan, maar het is met die geschenken verzoend. En dat is dus in feite, als het gaat over de Heer Jezus, dan kan ik, zeg maar, het zijn allemaal verwijzingen naar de verzoening die plaatsvindt op Golgotha. Want daar is het zo dat er, zeg maar, een herstel moet plaatsvinden in de relatie tussen ons en God. Dat die balans is verstoord en dan brengt God zelf een kofer. Ik vind dat zo indrukwekkend. Hij brengt zelf, brengt hij op die weegschaal, brengt hij zijn zoon Jezus Christus. Als je hier, zeg maar, de zonde van de hele wereld krijgt en uw zonde en de schade die er is, dan is het niet alleen zo dat God het vergeeft, maar hij verzoent ons met zich door Jezus, door dat kofer. Door Jezus op die balans te leggen en zo die verzoening te herstellen. Wat was er nu gebeurd? Hoe deden die fariseërs dat nu? Waarom spreekt Jezus dat nu aan? Wat hier gebeurt is eigenlijk het volgende, dat de fariseërs, die hadden deze tekst van oog om oog, tand om tand, voet voor voet, bla voor bla, hadden ze uit de rechtspraak gehaald. En hadden dat in de persoonlijke sfeer gebracht. Met het gevolg dat als iemand, zeg maar, wraak zou nemen, oog om oog, tand om tand, en zo wordt vaak ook, zeg maar, daarover gesproken, dan werd die wraak, die daar eigenlijk, datgene wat je persoonlijk eigenlijk ging halen, werd daarmee goed gepraat. Snap je? Als iemand je wat had gedaan, dan kon je het heft in eigen handen nemen. Dan ging je met die tekst naar hem toe. En dan was het zo dat je op grond daarvan ging je eigenlijk met hem dealen. Maar dat had helemaal daar niks te zoeken. Dat had helemaal niets in de persoonlijke sfeer te zoeken. Want als je eigenlijk in de hele Bijbel leest waar het om gaat als het om persoonlijke relaties gaat, dan gaat het niet om gelijk, dan gaat het niet om recht, maar dan gaat het om vergeving en verzoening. Dan gaat het eigenlijk over een relatie die vol van eigenlijk liefde is. En niet van recht en waar we op recht zouden hebben. En dat is, wat ik nu vertel, is heel erg moeilijk. Ik ben er ook de hele week ben ik daarmee bezig geweest, omdat het helemaal tegen onze natuur ingaat. En ik moet het ook echt heel goed proberen, wil ik het ook heel goed uitleggen. Want wat betekent dat nou als onrecht op je pad komt? Wat betekent dat nou persoonlijk als je vernederd wordt? Wat betekent dat nou dat als iemand je in het gezicht slaat, dat je hem de andere wang moet toekeren? Dat als iemand je juridisch wil vervolgen, of dat iemand je dwingt hem dienstbaar te zijn, of je geld vraagt, wat heeft dat nu eigenlijk te maken met hoe moeten we dan eigenlijk daarmee omgaan? Nou, waar het eigenlijk om gaat is dat Jezus in eerste instantie niet, dat is eigenlijk heel erg belangrijk om dat te zeggen, dat hij niet ontkracht dat er recht moet zijn. Hij spreekt niet tegen, en ik noem wat teksten, in Lucas 3, vers 12 tot en met 14, voor diegenen die opschrijven, Romeinen 13, vers 1 tot en met 4, en 1 Petrus 2, vers 13 en 14, daar wordt gezegd dat de regering, de politie en het leger geweld mag gebruiken om het kwaad te bestrijden. En daar ging het vaak mis. Omdat mensen dat zo uitleggen, dat ze zeggen, je mag geen kwaad bestrijden. Je moet het maar over je heen laten komen. Je moet maar, je moet in die slachtofferrol. Maar dat is niet juist. Want daar is aan de ene kant is er, regering en politie en leger heeft God gegeven. Ik vind het zo prachtig om Romeinen 13, moet ik maar thuis lezen, van 1 tot met 4, dat net God overheid geeft om recht te spreken. Dat God de overheid geeft of in te grijpen. Maar hier gaat het niet over de overheid, hier gaat het over uw persoonlijk gedrag. En de fariseërs hadden het dus in die persoonlijke sfeer gebracht. En dat is ontzettend moeilijk. Om dan zo te reageren zoals het hier staat. Als er onrecht is. En weet u, dan kom ik op zo'n passage en dan denk ik, Heere God, hoe moet ik dan nu verder? Want het gaat tegen mijn natuur in. Hoe kan ik dat nu goed uitleggen en wat is nu de essentie van dit alles? En de essentie vond ik in Jesaja 50, vers 6. Weet je, dat heeft me zo ontroerd, dat we, als daar staat, dan dat is een profetie over Jezus. En daar staat, ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Want de Heere, Heere, help mij. Daarom word ik niet te schande. En weet je, toen dat echt gebeurde, toen werd hij geblinddoekt en werd hij geslagen. Toen werd hij bespuugd. Hij kreeg een kroon van doornen. Hij kreeg een purperen kleed aan en een scepter van riet. En ze spotten hem. En ze zeiden, wees gegroet, gij koning der Joden. Ze knielden voor hem. En brachten hem spottend hulde. En Jezus? Hij zweeg in een oneindige waardigheid, in zelfbeheersing en liefde. En hij weigerde wraak te nemen. Hij weigerde wraak te nemen. En ik moest zo denken aan 1 Petrus 2. 1 Petrus 2, dat zegt, laat die maar zien die tekst. Die zegt, vers 21 zegt, want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. En wat betekent dat nou? In zijn voetsporen navolgen. Dat wordt uitgelegd in vers 23. Laat je maar zien. Daar staat in vers 23, die toen hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen hij leed, niet dreigde, maar het overgaf van hem die rechtvaardig oordeelt. En weet je, toen zag ik eigenlijk waar het ten diepste om gaat. Het gaat om ten diepste om dat als je in dit soort situaties komt, dat je zich afvraagt, hoe kan ik God nu het meest eren? Hoe kan ik nu God het meest verheerlijken? En dat kan soms door tegen het onrecht op te komen, dat je paal gaat staan en dat je het karakter van Christus laat zien, doordat je voor de gerechtigheid en recht opkomt. Maar het kan ook een situatie zijn waarin je zelf, zeg maar, onrecht en op ongepaste wijze, zeg maar, bejegend wordt. Dat mensen je, zeg maar, vernederen. Die slag op de wang, dat is een slag met de buitenkant van de, zeg maar, van de hand. En dat was in het oosten was dat verschrikkelijk. Als je iemand zo sloeg, dat was een diepe vernedering. En dat je dan eigenlijk niet zegt, ik ben beledigd, ik ben geslagen, dus ik moet voor mezelf opkomen. Het gaat nu voor mijn eer. Ik moet mijn recht hebben, ik moet mijn gelijk hebben. Maar dat je dan vraagt, Heer, hoe kan ik nu u het best in deze situatie verheerlijken? En het eerste waar we naar grijpen, dat is, die geest die in ons is, is gelijk, recht. Maar wat Jezus hier gaat aanspreken, dat is dat hij zegt van, er is ook een andere weg, die ook mij ook verheerlijkt. En dat is dat je sowieso afziet van wraak. Maar dat gaat nog veel dieper hier. Het gaat veel dieper, het gaat ook om gelijk. Het gaat ook om je recht. En er zijn momenten dat je God meer verheerlijkt door van je gelijk af te zien. Om van je rechten af te zien. Weet je, ik heb met mensen, die heb ik in de pastorale hulpverlening, heb ik ze tegenover me zien zitten. En ze waren kapot. Ze waren zo vol wraak, zo vol wrok. Ze waren zo overtuigd van hun gelijk en van hun rechten. En ze waren van binnen compleet kapot. En soms heb ik tegen iemand gezegd, weet je wat we nu gaan doen? We gaan nu naar die persoon, die ga je, zeg maar, stel je nu de begrafenis van die persoon voor. En het waren soms ook echt relaties. Je ziet het wel eens bij het familiediner. In dit soort relaties, families. Vader, moeder, zeg maar, vader, moeder en de kinderen. Of een broer, of broers. En dan zeg ik, weet je wat we doen? We gaan nu een stap vooruit en we gaan naar het graf. En dan sta je voor het graf. En je gaat hem nu begraven. En dan zeg je, ja, daar sta ik dan. Het is niks geworden. Ik heb veel wraak, ik heb veel pijn, maar ik had wel gelijk. Ik had wel gelijk. En dan vraag ik van, verheerlijk je Jezus dan zo op deze manier het meest? Of hoe kun je hem nu het best verheerlijken? En dat is dit gedeelte. Dan doe je afstand van je rechten. Je doet echt afstand van je gelijk. Je doet afstand omdat er iemand anders is waar je het dan in handen geeft. Want dat staat dan, dat je het overgaf aan hem, want daar gaat het om, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig oordeelt, er komt recht, er komt rechtvaardigheid. Dat zal God ook in orde maken. Maar het is niet zo dat wij dat recht en die rechtvaardigheid zullen moeten afbrengen en moeten breken. En daar gaat dit gedeelte over. Dat je nadenkt van, Heer, hoe kan ik nu het beste u eren? En ik vond het, zeg maar, heel kort bijkomen als ik het heb over pesten. Dan komt het heel erg kort bij. Omdat, zeg maar, pesten, dat is een zo'n, als je daar wat getallen over gaat opzoeken op internet, dan zie je dat dit een zo'n groot probleem is in Nederland. Waar bijna, nu komen, het probleem wordt zo groot, dat zeg maar, er zeg maar reclame op de televisie komt, er komen reclamespotjes op de radio. En als je dus eigenlijk kijkt dat er steeds meer, zeg maar, slachtoffers vallen. En de vraag is eigenlijk, hoe moet je dan als christen daarin staan? Want daar gaat het nu eigenlijk om. Hoe gaan we dat dan praktisch doen? En het komt voor bij christenen, het komt voor bij kinderen en bij volwassenen. Ik las dat 8% van de kinderen op de basisschool gepest worden. Dat zijn ongeveer 350.000 kinderen. 350.000 kinderen per jaar die gepest worden. Bij de volwassenen op het werk, ik had zelf een getal eerst gevonden van minimaal 250.000, maar er zijn getallen van 500.000 mensen die te maken krijgen met pesten op het werk. 500.000. En dat betekent dat je niet meer graag naar school gaat, dat je liever thuis bent, dat je niet meer graag op je werk bent, dat je slechte prestaties gaat leveren, dat er school- en slaapproblemen komen, dat je somber wordt, dat er beschadigingen van spullen, beschadigingen van je lichaam, blauwe plekken. En meestal zijn het de meest kwetsbare mensen die hiermee te maken hebben. En je hebt altijd van die mensen die dan meelopen. Omdat ze die meelopers, diegene die, dat is meestal in een groep, dat wordt vaak in een groep komt dat, en dan is er iemand de leider. En die groep die gaat meepesten, omdat diegene die meeloopt, als die meedoet met pesten, dan wordt die tenminste zelf niet gepest. Dat is vaak angst om zelf niet gepest te worden. En dat is de eerste, zeg maar, de eerste oproep die ik doe. Als je daarvan, zeg maar, echt ziet van dat iemand gepest wordt, dat je niet mee gaat lopen, dat je recht staat. Want dan zeg je tegen jezelf, o Heere God, hoe kan ik u nu het meest verheerlijken? En dan kom je tot een oplossing. Snap je? Dan zie je ook dit in het juiste perspectief. En dan is het zo dat je opstaat en zegt, dit kan niet. Dit kan niet. Want dat verheerlijkt God niet. En diegene die gepest wordt, dan zie je vaak dat iemand bang is om dat bekend te maken. Ik vond het eigenlijk schokkend om te lezen dat mensen denken dat ze iets verkeerd doen. En daarom vertellen ze het. Kinderen vertellen het niet thuis. Of mensen die op het werk gepest worden, vertellen het ook niet aan hun partner. Niet aan hun man. Vertellen het niet. Omdat ze samen, ze denken, je schaamt je dat je niet populair bent en je houdt het daarmee zelf in stand. En wat moet er dan gebeuren? Het belangrijkste is eigenlijk dat je niet zegt van, nu lees ik dit gedeelte en dat is mijn lot. Dat is mijn lot, dat is niet juist. Soms wordt er zo'n geestelijke saus overheen gegooid. En daarom, en ik zag dat ook, zeg maar, soms in preken en soms, zeg maar, in stukken die ik gelezen heb, dat er een verwijzing komt naar dit gedeelte en dat je dan eigenlijk als een slachtoffer dat over je heen moet laten komen. Maar dat is niet juist. Want wat wel juist is, is dat je dan opstaat als je gepest wordt en op zijn minst, Als het om kinderen en tieners gaat, die, zeg maar, dat noemen ze dan cyberpesten. Dat betekent dat je sms'jes krijgt, whatsappjes krijgt, waarvan je dus het hart stil blijft staan, dat je verschrikkelijk vindt dat iemand dat schrijft en je durft er niet over te spreken. En dat heeft met deze tekst niets te maken. Waar het wel met deze tekst te maken heeft, is dat je geen wraak mag gaan nemen. Je mag geen wraakgevoelens gaan ontwikkelen. Maar wat er wel moet gebeuren is dat je erover gaat praten, of zeker met je ouders, en dat zij gaan praten met de leerkrachten. Omdat dit wel van toepassing is, omdat je moet gaan praten met het gezag wat er is gesteld. En dat je ook, als je als een werknemer gepest wordt, dat je dan naar een ABO-arts gaat, of dat je naar een vertrouwenspersoon gaat, maar op zijn minst ook dat je naar iemand gaat in de gemeente, in de kerk of een vriend, en dat deelt en met hem gaat bidden. En dat je dan bidt: Heere God, laat dit gedeelte wat wij vanmorgen hebben uitgelegd, laat dit gedeelte bij mij tot leven komen. Dat ik geen wraak ga voelen. Dat ik niet, zeg maar, oog om oog en tand om tand, dat ik, zeg maar, de schade die ik iemand wil toebrengen, omdat ik schade heb gekregen, dat ik die, zeg maar, vertienvoudig. Ook al is het gewoon alleen maar in je gedachtes. Want het breekt je af. Het is zo ontzettend belangrijk dat je erover spreekt. En weet je, ik wil zo dadelijk, wil ik heel erg graag bidden. Ik heb echt op mijn hart de hele week al, omdat ik zie dat pesten, zeg maar, vernederd worden, afgewezen worden, dat dat zoveel kapot maakt en enorme gevolgen heeft in een mensenleven. Het gevolgen waar je dan mee te maken hebt. En ik wil eigenlijk heel erg graag samen met jullie naar de Heer God gaan. Eerstens wil ik je vragen, als je gepest wordt, dat je dus zegt van: ik zoek het op, ik zorg ervoor dat het in gesprek komt. Misschien heb je daar wel hulp in nodig, dat iemand zegt van: oké, ik wil graag met jou die weg lopen om samen te bidden. Maar ook wil ik heel erg graag bidden met jullie voor de gevolgen. Dat de emotionele gevolgen die dat heeft gehad in je leven, dat we dat bij de Heere God brengen. En ik wil dat eigenlijk zo doen, dat we allemaal in de stilte komen, dat we het hoofd buigen, dat je je ogen sluit, zodat je ook de ander, zeg maar, de gelegenheid geeft om daarop te reageren in alle rust en vrijmoedigheid. En ik zou dan, dat wil ik als volgt doen, dat ik dan vraag van: voor wie mag ik bidden voor die emotionele pijn die je hebt? En dan mag je de hand opsteken. En dan gaat het niet dat je de hand opsteekt dat ik dat zie. Maar ik merk in mijn eigen leven dat als ik een moment ken als een anker, dat ik tegen de Heere God zeg: Heer, ik strek mijn hand naar u uit, ik maak u kenbaar, ik heb pijn. Ik heb het moeilijk. En waar, op grond van wat voor principe doe ik dat? Dat is dat de Heer Jezus zegt van: wat wil je dat ik doen zal? En als diegene die blind was gezegd had: geef me een bril, dan had hij een bril gekregen. En als die tegen die andere zei van: ik heb, zeg maar, ik ben lam en ik heb krukken nodig, dan had hij een kruk gekregen. Maar die mensen zeggen: Heer, genees me. Laat me zien, ik wil u daarmee laten zien, ik heb pijn en u bent de bron van het leven. En zo wil ik in alle rust, wil ik de Heere God naderen. En ik zou ook Johan willen vragen, omdat het zo'n belangrijk moment is, ervaar ik nu zelf, dat hij gewoon bij me komt staan, dat we samen kunnen bidden. Maar zo wil ik u zo echt vragen om in die stilte te komen. Het muziekteam misschien heel rustig wat kan spelen. En dat we in die stilte komen. En dat we zo de Heere God naderen. En dan zal ik wel vragen op dat moment om... Of je dat kenbaar wil maken aan de Heere God. En dan zullen we als oudste van deze gemeente voor jullie bidden. Vader, we komen zo als gezin van u met de gasten voor uw troon. En we willen u zo danken, Heer, dat u uw zoon gegeven heeft, dat we verzoend zijn en ook dat we met onze pijn, onze emotionele pijn, die soms komt door afwijzing en vernedering en door pesten, bij u mogen komen. En we willen in die vrede echt bij u zijn en we willen u dat ook kenbaar maken. We willen u zeggen, Heer, we willen ons echt uitstrekken dat u met die heilige zalfolie echt komt. En dat we daarin echt genezing mogen ervaren. Herstel. Ik wil zo vragen, als dat op jou van toepassing is, dan willen we je vragen om de hand echt op te steken op dit moment en God dat echt kenbaar te maken. En dan zullen we samen zo voor je bidden. Wie wil dat kenbaar maken aan de Heere God? Zijn er nog andere mensen die dat kenbaar willen maken? Ik wil je echt zo vragen je niet ervoor te schamen. En dit moment niet voorbij te laten gaan. Dan willen we zo voor jullie bidden. Johan, zou je daarin voor willen gaan?
Ja, Vader, we zijn u zo dankbaar dat we met alles naar u toe kunnen gaan. In het besef ook dat uw zoon alles betaald heeft. Vader, en u kent de diepste noden van ons en de diepste pijn ook. Heer, en ik wil u zo bidden ook voor degene die echt de moed ook hadden om een hand op te steken. Of u die in het bijzonder ook echt van binnenuit wilt genezen, Heere God. Heer, en ik wil u zo bidden dat we niet het onrecht zullen goed praten. Maar Heer, dat we het in uw hand geven. En ook daar wat nodig is, ook echt opstaan voor recht en gerechtigheid. Maar Heer, ik wil u zo bidden of u ons ook de genade geeft om te kunnen vergeven en ook te kunnen de onrecht die ons aangedaan is in uw hand te kunnen geven, Heer. Heer, en u weet onze struggle diep van binnen. Heer, en we willen u zo bidden dat we ook in dit soort dingen die eigenlijk zo moeilijk zijn en zo delicaat ook over ons daarin de echte genade geeft om in te groeien. En in juist aan dit ook zo meer op uw zoon te lijken. Heer, zoals uw zoon eigenlijk zo vaak ook opkwam voor recht. Maar tegelijkertijd ook de bereidheid had om te lijden. En onrecht aangedaan te worden. Heer, en die balans die is zo moeilijk en zo lastig. Maar ik bid dat we die mogen verstaan met ons hart. Maar tegelijkertijd ook, Heer, daar waar het fout is gegaan ook, echt die genade en die genezing van u te ontvangen. Heer Jezus, als we dit zo ook zo zien, dan proeven we ook zo dat u zo wonderbaar bent. En zo groot. En dat we met dit ook echt zo bij u terecht kunnen. Dank u wel daarvoor. Amen.
Amen.